Gemeente namens uw kerkraad heb ik de volgende mededelingen. In verband met het herdenken van de reformatie zingen we na de dienst de eerste twee coupletten van het Lutherlied. De tekst zal weergegeven worden via de liturgieborden. Aanstaande woensdag is de jaarlijkse dankdag voor gewas en arbeid en de diensten zijn om 14:30 en 19:00. Volgende week zondag hoopt ons in de avonddienst voor te gaan dominee Debos uit Werkendam en in de morgendienst uw eigen predikant. De collecten zijn vandaag bestemd, de eerste voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. En voor de genoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen. Die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken van zijn goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we gaan zingen op Psalm 118, het 11e vers. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God en hoofd des hoeks gelegd. Psalm 118, het 11e vers. Te luisteren ook vanmorgen met eerbied en ontzag naar de heilige wet van de Heere. En we zingen daarna uit Psalm 119, het 53ste vers. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad een licht om het donker op te klaren. Psalm 119, vers 53, naar de lezing van de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden, degene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. Gemeente, we openen Gods heilig en onfeilbaar woord in het Oude Testament, in het eerste Bijbelboek Genesis. En lezen we het 45e hoofdstuk. Dus Genesis 45. Toen kon Jozef zich niet bedwingen voor alle die bij hem stonden. En hij riep, doet alle man van mij uitgaan, en er stond niemand bij hem. Als Jozef zich aan zijn broederen bekend maakte. En hij verhief zijn stem met wenen, zodat het Egyptenaren hoorden en dat het farao's huis het hoorde. En Jozef zeide tot zijn broeders, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? En zijn broeders konden hem niet antwoorden, want zij waren verschrikt voor zijn aangezicht. En Jozef zei tot zijn broers, nader toch tot mij. En ze naderden. Toen zei hij, ik ben Jozef, uw broeder, die gij naar Egypte verkocht hebt. Maar nu, wees niet bekommerd en de toren ontsteken niet in uw ogen, omdat gij mij hierheen verkocht hebt. Want God heeft mij voor uw aangezicht gezonden tot behoudenis des levens. Want het zijn nu 2 jaren van honger in het midden van het land, en er zijn nog 5 jaren in de welke geen ploeging nog oogst zijn zal. Doch God heeft mij voor uw lieder aangezicht heen gezonden om een overblijfsel te stellen op de aarde. En om u bij het leven te behouden door een grote verlossing. Nu dan, gij hebt mij herwaarts niet gezonden, maar God zelf, die mij tot Farao's vader gesteld heeft en tot een heer over zijn ganse huis en regeerder in het ganse land van Egypte. Haast u, trek op tot mijn vader en zeg tot hem, alzo zegt uw zoon Jozef. God heeft mij tot een heer over het ganse Egypteland gesteld. Kom af tot mij, vertoef niet, en ge zult in het land Gozen wonen en nabij mij wezen. Gij en uw zonen en de zonen van uw zonen, en uw schapen en uw runderen al wat gij hebt. Ik zal u al daar onderhouden, want er zullen nog 5 jaren van honger zijn, opdat gij niet verarmt, gij en uw huis en alles wat gij hebt. En zie, uw ogen zien het, en de ogen van mijn broer Benjamin, dat mijn mond tot u spreekt. En boodschap mijn vader al mijn heerlijkheid in Egypte, en alles wat gij gezien hebt, en haast u en breng mijn vader herwaarts af. En hij viel aan de hals van Benjamin, zijn broer, en weende. En Benjamin weende aan zijn hals. Hij kuste al zijn broers en hij weende over hen, en daarna spraken zijn broers met hem. Als dit gerucht in het huis van Farao gehoord werd, dat men zeide, Jozefs broers zijn gekomen, was het goed in de ogen van Farao en in de ogen van zijn knechten. En Farao zei tot Jozef, zeg tot uw broers, doe dit, laat uw beesten en trekt heen en gaat naar het land Kanaan. Neem uw vader en uw huisgezin en kom tot mij en ik zal u het beste van Egypteland geven en gij zult het vette van dit land eten. Gij zijt toch gelast, doe dit. Neemt u uit Egypteland wagens voor uw kinderen, voor uw vrouwen en voor uw vader en komt. En uw oog verschoon uw huisraad niet, want het beste van gans Egypteland, dat zal het uwe zijn. En de zonen van Israël deden al zo. Zo gaf Jozef hun wagens naar Farao's bevel en ook gaf hij hun teerkost op de weg. En gaf hun alle, iedereen, wisselklederen. Maar Benjamin gaf hij 300 zilverlingen en 5 wisselklederen. En zijn vader desgelijks zond hij 10 ezels, dragende van het beste van Egypte, 10 ezelinnen, dragende koren en brood en spijzen voor zijn vader op de weg. En hij zond zijn broers heen en zij vertrokken en zei tot hen, verstoort u niet op de weg. En ze trokken op uit Egypte en kwamen in het land Kanaan tot hun vader Jacob. Toen boodschapte zij hem zeggende, Jozef leeft nog. Ja, ook is hij regeerder in gans Egypteland. Toen bezweek zijn hart, want hij geloofde er niet. Maar als hij tot hem gesproken had, al de woorden van Jozef die hij tot hen gesproken had, dat hij de wagens zag die Jozef gezond had om hem te voeren, zo werd de geest van Jacob hun vader levendig. En Israël zeide, het is genoeg. Mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan en hem zien eer ik sterven. Tot zover de lezing uit het woord van de Heer. Met de hulp van de Heer wordt vanmorgen het woord u bediend uit dit gelezen schriftgedeelte. En dan met laatste de versen 26 tot en met 28. Dus Genesis 45 vers 26 tot en met 28. Toen boodschapte zij hem, zeggende, Jozef leeft nog, ja, ook is hij regeerder in gans Egypteland. Toen bezweek zijn hart, want hij geloofde hen niet. Maar als ze tot hem gesproken had, al de woorden van Jozef die hij tot hen gesproken had, en dat hij de wagens zag die Jozef gezonden had om hem te voeren, zo werd de geest van Jacob hun vader levendig. En Israël zeide, het is genoeg, mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan en hem zien, eer ik sterven. Tot zover. Laten we de Heer gaan bidden om een zegen over deze dienst, in het bijzonder over de opening en de verkondiging van zijn woord aan onze harten. We willen voorbeden doen voor broeder M.L. Vink. Zijn gezondheidsconditie wordt alsmaar zwakker. Laten we de Heer gaan bidden, gemeente. Heren des hemels en der aarde, aan de morgen van deze eerste dag der week Geeft u het dat we in uw huis mogen samenkomen voor uw aangezicht. En de schepping heeft op deze morgen al reeds gesproken, deze herfstmorgen. Nou, wat grauwe week, heren, waarin de sluiers om ons heen waren van mist en van somberheid. Mochten we vanmorgen de zon in volle glorie zien. Een reizende zon in de duisternis van onze tijd. En heren, dan is het ook in deze herfsttijd, wanneer alles verkleurt en het blad afvalt. En als we dan het vallende blad lezen, dan lezen we dat daar de dood opgeschreven is. Zoals dat oude gedicht van Oosterzee ons heeft voorgehouden. Het vallend blad. Een boodschap die naar ons komt. En dwars daardoorheen, heren, vanmorgen. Dat we iets mochten zien van die zon. En is de kou om ons heen en de frisheid, maar wanneer de stralen van de zon ons raken, dan voelen we toch de warmte weer op ons afkomen. Laat het ook vanmorgen zo in uw huis zijn, heren. Dat de zon der gerechtigheid mag opgaan voor ieders hart. Jong en oud, klein en groot. Dat de warmte van uw woord toch het hart zou omringen, verbreken, dat koude, dode hart. Zo is het van nature, heren. En dat is zelfs een toestand die we omarmen, omdat we denken daarmee ook nog dat we hart warm te kunnen krijgen. Maar heren, dan kunnen u alleen maar bidden, ontkleed ons. Dat we zo naakt voor u komen te staan. En dat we alleen maar verwarmd zouden worden door de zon der gerechtigheid. Want hij heeft de ware kleding in handen. De kleding van gerechtigheid. Die genadegiften die hij wil uitdelen. En zo ook vanaf morgen weer. Dat hij in ons midden is en de rijen doorgaat om die klederen uit te delen. Van vergeving van zonde en het eeuwige leven. Laat dat vanmorgen zo zijn, heren, wat mogen opmerken. Dat we uit de doorboorde handen van de Heer Jezus Christus die klederen van gerechtigheid zouden ontvangen. Maar ook uw volk en kinderen hebben het nodig. Elke keer weer die zonder gerechtigheid in hun leven te moeten zien opgaan. Om daar zich aan vast te klampen. Want dat kan ook zo'n benauwde tijd zijn. Het kan zo donker in het hart zijn. Heere, gedenk zo ieder onder het woord hier in uw huis en allen die met ons verbonden zijn. Laat het woord uitgaan. Ook dat hebben we vanmorgen gezien toen we naar uw huis gingen. Die akkers die doorploegd waren, waar de damp vanaf kwam. Alles klaar, Heer, om het zaad te ontvangen. We hebben het nodig, Heere, dat u het zaad in onze harten legt als u het doorploegt met uw woord. Is dat ook niet een van de zaken die weer juist in de reformatie een rol is gaan spelen? Dat u uw woord liet herleven. Het sola scriptura. Alleen door het woord. Wat is er in die eeuwen niet gebeurd, Heer? Dat u met uw woord grip kreeg op de harten van zondaren. Dat de ploegen doorheen gingen, door zoveel harten heen, om het tot u te keren. Waar u het zaad van uw woord inlegde, wat tot ontkieming gebracht mocht worden. Wat uiteindelijk, Heere, vrucht mocht dragen en wat geoogst mocht worden. Zo ook, Heer, in deze gemeente. Hoeveel zijn er niet geweest in het verleden, maar ook nu. Die de ploeging van het woord in hun hart hebben leren kennen. En die dat nodig hebben gekregen. Dat het woord zou leven in de harten. En dat kon alleen, heren, door de genade, het sola gratia. Sola Christi, het alleen door Christus. Sola fide, alleen door het geloof. Allemaal geestelijke zaken die u in de harten van zondaren legt. En waar gaat het dan op uitlopen, heren? op het Soli Deo Gloria. U, de almachtige God die alleen de eer krijgt. Is dat ook niet de bedoeling van de reformatie geweest? Om zo zondaren terug te brengen zoals u die mens heeft geschapen. U de lof en de eer te brengen. En laat dat zo vanmorgen onder de verkondiging van uw woord zijn. Dat verbroken hart de lof tot u mogen brengen. Over het werk van uw handen. Over de daden van u in zondaars hart. U alleen, zij u dan al de eer. Heren, wilt u zo een zegen schenken in spreken en in luisteren. En onderwerp ons aan het woord. En daarom, heren, geeft u dat in het hart. Zo bidden we voor het geheel van de gemeente. Jong en oud, klein en groot. Voor de jongeren en de jongens en meisjes die morgen weer naar school hopen te gaan. Na een heerlijke week van rust en wat ze allerlei andere dingen hebben mogen doen, dan begint morgen, als u het geeft, het schoolleven weer. Geeft u allen, heren, ook weer het uitzien om naar school te gaan. Wees u met hen die studeren, waar de studie ook tijdens de vakanties door kan gaan zijn. Heren, wilt u het ook zegenen, al het werk aan de hogescholen en universiteiten. Wees u allen, heren, die op de scholen lesgeven, de juffen, de meesters, de docenten. Ja, gedenk zo'n ieder in uw gunst en genade. En dat zo, heren, het onderwijs er mag zijn. Niet alleen voor een plaats in deze maatschappij, maar uiteindelijk, heren, om toebereid te worden voor de eeuwigheid. En laat uw woord, heren, daar een middel in de handen zijn, ook op de scholen. Wees u zo ook, heren, en dan met name de oude broeder Vink. Gedenkt u hem, heren, in zijn omstandigheden, nu zijn conditie achteruit gaat. Nou, heren, met name laten we dan ook zo voor hem bidden dat die zonder gerechtigheid zou opgaan. Dat zijn hoofd, als het ware, door uw hand onder de kin, dat hij zijn zicht op u mag hebben om zo die weg te gaan. Ook nu zijn gezondheid achteruit gaat, gedenkt u hem, zijn vrouw. En alle die om hem heen staan, zijn kinderen, de kleinkinderen. We dragen hem aan u, de Heere, op. O, werkt u toch door met uw geest in de harten van hem, zijn vrouw en de kinderen. En de kleinkinderen, gedenk zo aan alle heren. En zo bidden we voor allen in de gemeente die het moeilijk hebben. Die moeilijke weg gaan, geestelijk, psychisch, lichamelijk. Wat kan een dag dan lang duren, heren? En een nacht, als we met pijn naar bed gaan en weer opstaan met pijn. Wat kan het, heren, het leven zo doortrekken? Wat kan het moedeloos maken? Zo moedeloos, heren, dat het hele geestelijke leven wegdrukt. En dat we niet eens meer op kunnen zien tot u. Dat we ook soms moeite hebben om onze handen te vouwen. Dat we ermee worstelen om met een belofte biddend werkzaam te zijn. Het kan zo ver weg zijn, heren. Dus niet alleen bij de ouderen. Maar dat kan ook bij onze jongeren zijn. Die met zoveel te maken hebben waarvan steeds meer op en af komt die twijfel. Is het wel waar wat ik van jongs af aan geleerd heb? Want de wetenschap zegt het toch anders. En ik leer het op school anders. En ik zie toch dat in deze wereld het zo ver van God afstaat. Is het dan waar, heren? Dat zijn die vragen die het hart zo kunnen doortrekken. Maar we bidden u, heren. Doet u het doorbreken. Dat eenvoudige van het geloof in het hart wordt gelegd. En dan begrijpen we niet alles. Dat zullen we nooit begrijpen. Maar als u spreekt, dan gebeurt er iets in het leven waar we houvast aan kunnen krijgen. Het is toch dat enige wat nodig is in dit leven en voor het sterven, Jezus Christus te kennen. O Heere, werkt u dat uit in de harten. Zo bidden we voor diegenen. In het midden van de wereld, die in de nood van de wereld. De jongeren hebben gisteravond beelden gezien en gehoord van open doors en van de vervolgingen die in de wereld zijn. Dan komt het opeens dichtbij, Heer, en dan ieder beseft dat we nu veilig hier bijeen mogen komen. Terwijl op andere delen van de wereld men geen eens een Bijbel heeft en met stukjes tekst het moeten doen. En dat er ieder moment ook het gevaar is dat op grond van dat ene bladzijtje, dat het leven nog ontnomen kan worden omdat de haat tegen u en tegen uw woord zo groot is. En daarom bid u, Heer, voor diegenen die vervolgd worden, die gevangen zitten, die de haat van de wereld, de haat van andere godsdiensten over zich heen voelen komen. En dat alleen omdat ze u willen dienen. Wees u daar, Heere, waar die nood is. En geef hen die onder de volgende christen hun werk moeten doen in alle verborgenheid, moed en kracht, dat in dit alles de ogen op u geslagen zijn. Zo dragen we dat werk ook aan u, de Heere, op. Heren, wat hebben we u toch veel te vragen. En zo leggen we onze gebeden voor uw aangezicht neer. En zie ons aan. Niet in onszelf, daar ligt zonde en schuld. Maar zie ons aan in de meerdere Jozef, de behouder van het leven. Ja, Heer, in uw Zoon, de Heer Jezus Christus alleen. Om zijnentwil. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen als inleiding op de prediking uit Psalm 12 en dan versen 6 en 7. Des Heren woord is rein en al zijn spreken zuiver als het allerfijnst metaal. Nooit is het schuim van het zilver zo geweken, schoon in de kroes gelouterd 7 maal. En zo zien we dat terug in het leven van Jacob. Jacob heeft 22 jaar in duisternis geleefd. En er is weer geloof in zijn hart gekomen doordat Juda zich borg stelde voor Benjamin. Daarin mocht Jacob iets zien van het werk van de Heere. En nu gingen ze terug naar Egypte. Hij moest ze weer afstaan. En dat kan u wel begrijpen, dat staat niet zo in de schrift, maar dat opnieuw dat geloof zo bestreden is geweest. En dan zitten we in het midden van dit 6e vers. En dat herkent ook iemand die in het leven de Heer is tegengekomen. Als het werk van de Heer in het hart begint, wat doet de Heer dan? En dan wordt het beeld van een zilversmid ons voorgehouden. Jongens en meisjes hebben het misschien wel eens gezien. Dat een zilversmid, een juwelier, dan heeft hij daar een kroes staan met een brander eronder. En dan gaan die oude zilveren sieraden in die kom. En dan zet hij die brander heel erg hoog. Zo hoog dat dat zilver in die smeltkroes gaat smelten. Wat gebeurt er dan? Dan gaat er bovenop dat smeltende zilver, daar komt een schuimlaagje. En wat doet die zilversmid? Die pakt een lepel of een spatel en die haalt dat schuim eraf. Dat is het vuil. En dan gaat hij net zo lang door totdat er geen schuim meer is. En wat doet hij dan? Dan kijkt hij in die smeltkroes. En pas als hij zijn eigen beeld weer in dat zilver ziet, weer kaatsen, dan weet hij, nou is het vuil eruit. En zo is het ook met de Heere die de brander onder Jacobs leven zo hoog heeft gezet, dat alles eruit moest komen en dat hij eenvoudig zich moest overgeven aan de Heere. Toen had de Heere zijn kind weer terug. En dat zien we in dat 6e vers. Dat is nou wat de Heere ook doet in het leven van een mens. Voor de een gaat die brander heel erg hoog. En voor een ander kan hij wat lager. Daar is de Heere vrij machtig in. En aan het 7e vers. Gij zult uw volk in bange tegenspoed doen. Ga, o Heer, bewaren door uw kracht. Uw arm zal hen in eeuwigheid behoeden. En dat is als die brander hoog gaat. De Heere die haalt zijn volken doorheen. Die jongen, dat meisje, die man, die vrouw. Waar de een die brandde zo hoog ging, hij zal het doorheen halen. En hij zal ze in eeuwigheid behoeden. Voor dit verdraaid en wrevelige geslacht. Ze zullen bewaard worden. We gaan dat zingen, gemeente. Psalm 12, het 6e en het 7e vers. En u krijgt gelegenheid om uw liefdesgaven te geven voor de Heer en zijn dienst. De Heer zegene u en uw gaven. Thank you. Laten we na het Amen, Psalm 43, vers 5 zingen. Psalm 43, vers 5, na het Amen. Geliefde gemeente, we hebben het gehoord. Ik ben Jozef. Het moment was aangebroken. Dat terwijl die broers daar allemaal plat op de grond liggen na een... Een moeilijke periode. Alles was hun uit handen geslagen. Er was werkelijk niets overgebleven. Want de Heere had hun ongerechtigheid gevonden. Juda was nog tussengetreden. Hij stond tussen Benjamin en Jozef in. Voor hem op dat moment de dictator van Egypte. En Jozef die wist... Dit is het moment dat de Heere nu geeft, dat ik me mag openbaren wie ik ben. Ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? En dan die verbijstering op de gezichten van die broers. Ze hadden op alle dingen gerekend, maar niet dit. Ik ben Jozef en hij moet het voor de tweede maal zeggen. Ik ben Jozef, jullie broer. Die gij naar Egypte verkocht hebt. Een openbaring. En in het, wat Jozef zegt, daar wordt ook voorgehouden het onderwijs wat Jozef aan zijn broers meegeeft. Hij zegt wel, de Heere, ik ben jullie broer die jullie verkocht hebben, en maar daarna gelijk, maar dat heeft niet hebben jullie niet gedaan. De Heere. Die heeft mij voor zijn aangezicht uitgezonden. Tot een grote verlossing. En gemeente, daar zie je dat Nieuwe Testament al helemaal opkomen. Die zonder gerechtigheid gaat schitteren. Want zo is de Heer Jezus Christus ook gekomen. Door zijn Vader de hemel uitgestoten. Heen gezonden. Om zondaren bij het leven te behouden door een grote verlossing. De liefde die God tot zijn zoon heeft en tot zondaren, dat wordt uitgedrukt in het lijden en sterven van deze behouder van het leven aan het kruis van Golgotha. Opdat wij zouden zien op hem, de behouder van het leven, omdat in hem alle liefde Gods geborgen ligt. En als hij dan met zijn broers spreekt, dan geeft hij, dat zien we terug in het 9e vers, een opdracht. Jullie moeten heen gaan, niet tot jullie vader, tot mijn vader. Ze moeten de boodschap aan Jacob verkondigen, de boodschap van het leven. En is dat nou niet waar alle dienstknechten van de Heere toe worden geroepen? Om die boodschap van het leven te verkondigen. Zondag in, zondag uit. En door de weeks. Om mensen te bepalen bij die boodschap van genade. Opdat ze uit die boodschap van genade zelf zouden leren leven. De ware boodschap. Ik ben Jozef. Nee, die boodschap niet. Die boodschap die hij zelf tot ons roept. Ik ben Jezus. Jezus leeft. En dan word ik op de Alblasserwaard wel vaker mee geconfronteerd. Want daar staat een boerderij met dakpannen. En u heeft er vast wel eens een foto van gezien. Jezus leeft. Een prediking midden in de polder. En als je elke keer als je er voorbij rijdt en je die woorden leest, dan raakt het je hart. Wat een boodschap. En om die boodschap, daar gaat het in het dagelijkse leven. Daar gaat het nu ook om. We schrijven onder onze tekstwoorden de goede boodschap. Dan letten we ten eerste op de boodschappers. Allereerst was Jozef een boodschapper, maar die broers die werden ook benoemd tot boodschapper. Bodes voor het aangezicht van de Heere. Ten tweede letten we op de boodschap. Wat ze Jacob moeten voorhouden, Jacob moeten vertellen. En ten derde de zegen die uit die boodschap tevoorschijn komt. De uitwerking ervan. Dus de goede boodschap. Ten eerste de boodschappers. Ten tweede de boodschap. En ten derde de zegen of de uitwerking. Dit is het moment, gemeente, dat de Heere alles in Egypte samenbrengt. En als het ware tot ontkieming brengt. Jozef, die het mag uitroepen, eindelijk dat moment, ik ben Jozef. De behouder van het leven. In feite zegt hij daar nog niet eens iets als een broer, maar dan spreekt hij over de taak die de Heer hem gegeven heeft. Maar als hij dat uitroept, ik ben Jozef, dan wordt er ons iets heel dieps en groot voorgehouden. Maar toch, zijn we dan? Want we missen nog iets. Jongens en meisjes, wat missen we nou hier? We zien Jozef. We zien daar eerst 11 mannen op een rij op de grond liggen. Die gaan staan van verbazing. Maar wie missen we nu? Vader Jacob. Vader Jacob die woont nog steeds in Kanaan. Vader Jacob weet niet dat Jozef leeft. Dan klinkt hier die boodschap, ik ben Jozef, dat hij leeft. Maar dan zijn we er nog niet. De vervulling van het werk van de Heere moet verder nog plaatsvinden. God heeft hem immers niet alleen voor die 11 broers uitgezonden. Maar ook voor zijn eigen vader, tot behoudenis van het leven. Jozef is ook zijn behouder. En Jozef die is op het hart gedrukt door het werk van de Heilige Geest. Jacob en heel zijn huis die moeten uit Kanaan naar Egypte komen om daar tot een groot volk te worden. Een volk voor Gods aangezicht. Maar dat volk moet wel afgezonderd worden. En uiteindelijk zal dat volk wel weer terugkeren naar het land dat de Heere beloofd heeft. Dat land van overvloeiende van melk en honing. Dus er kan een belofte liggen. En je kan er ook werkzaam mee zijn. Maar het moet uiteindelijk wel tot de vervulling van die belofte komen. En Jozef weet dat. En daarom moet er ook een uitnodiging komen. Hij nodigt die broers uit om terug te gaan en Jacob met al zijn hebben en houden mee te laten komen. Maar ook hun, maar ook al die broers en de kinderen en de kleinkinderen. Ga naar Jacob, mijn vader, zeg hem dat ik leef en dat hij en jullie hier allemaal naartoe komen. Wat een boodschap mag Jozef hier voor het aangezicht van de Heere die broers voorhouden. De eerste boodschapper. En in die Jozef, daar mogen we Christus zien. Christus die dan die opdracht ook aan zijn dienaren geeft. Uit te gaan, te zeggen dat hij leeft. Dat ze alle tot hem zouden komen. Maar op de achtergrond speelt er nog iets opmerkelijks. Want Jozef die had iedereen die zaal uitgestuurd, al die Egyptenaren, dat hij met zijn broers overbleef. De deuren waren gesloten en dan horen ze het huilen van Jozef. En uit alles wat er wordt gezegd, daar begrijpen ze, hé, de broers van Jozef zijn die mannen. Ze zijn gekomen. En uiteindelijk is dat ook in het huis van Farao terechtgekomen. En al zijn knechten, dus ook in het huis van Potifar. Potifar was een directe knecht van Farao, dus die heeft het ook gehoord. En dit zinnetje, gemeente, dat is zo opmerkelijk, want de Hebreeën werden nog steeds gezien als vijanden, als uitschot. Want de Hebreeën die kwamen elke keer de grens over van Egypte om het gras weg te halen en een deel van de oogst te roven en van het vee te stelen. Het staat aan het einde van hoofdstuk 46, schaapherderen zijn een gruwel voor het aangezicht van de Egyptenaren. En er zit ook nog een lijn bij, met een godsdienstige lijn, dat ze absoluut niet met de godsdienst van die Hebreeën te maken willen hebben, want die slachten schapen en runderen voor hun God. Daarom is het opmerkelijk dat Farao dan zegt, dit is goed. Dat hij ook nog zegt in blijdschap tot Jozef, zeg tot uw broers, laat uw beesten, trek heen, ga naar het land Kanaan, neem uw vader en uw huisgezin, ik zal u het beste van Egypte geven en jullie zullen het vette van Egypte eten. Farao die bevestigt op dat moment wat Jozef al zijn broers heeft voorgehouden. Daarin mag je ook zien dat de Heer aan het werk is in het hart van Farao, om Farao te overtuigen. Maar er is meer, gemeente. Hoe kan het dat Farao nou zoveel liefde in feite heeft voor Jozef? Jongens en meisjes die weten dat Jozef als 17-jarige jongen daar in Egypte kwam, dat hij daar niet zo het best had. Als slaaf in het huis van Potifar. Maar daar zegende de Heere die jonge man en hij werd aangesteld als de bedrijfsleider van het huis van Potifar. Jaren mocht hij daar zijn werk doen. Hij werd gezegend. Potifar die zag wat in die jongen. Er was één ding. Jozef die at niet van de tafel van Potifar. En waarom niet? Al dat eten, dat was eten van de afgoden. En dan zie je die 17-jarige jongen die zich al afzijdig houdt van het wereldse van Egypte. Hij deed alles voor Potifar behalve het eten van de afgoderij. En Potifar herkende erin, hij dient een God die te dienen is. Tot dat moment dat de vrouw van Potifar oog kreeg voor Jozef. Toen ging Jozef de diepte in, want die vrouw die oefende zo macht op hem uit, maar Jozef die bezweek niet. En daar zie je hoe de wet van de Heer in het hart van Jozef was gedrukt. Zal ik mij het toe-eigenen wat mij niet toekomt? De vrouw? Gemeente, de wet des Heren kwam pas in Exodus 20. Maar hier zie je hoe deze jongen de wet van de Heer al in zijn hart had. Hij wilde niet echt breken. Dat zevende gebod lag in het hart. Geen kwaad doen. En we hadden net al gehoord, ook dat tweede gebod van die afgoderij. Daar wilde hij niet aan meewerken. En Potifar die kon niet anders na alles wat er toen gebeurde om Jozef in de gevangenis te zetten. Nou, dan lag hij weer in de diepte. Letterlijk. In een gevangenis waar hij onder de grootste criminelen werd gezet. Staatsgevaarlijke mannen. En ook daar viel hij op, want de Heere zegende hem daar. En daar kreeg hij al het werk toen. De directeur van de gevangenis die gaf hem zoveel bevoegdheden. Hij mocht al dat werk in de gevangenis doen. Hij kwam overal. Tot dat moment dat hij uit de gevangenis werd gehaald. En moet u voorstellen, daar staat een jonge man. Voor die dictator van Egypte. Verklaar mij die dromen. En hij verklaart die dromen. Wat had hij daar Farao naar de mond kunnen spreken. Maar die 17-jarige of 20-jarige, 23-jarige jongen op dat moment. Die wist al van, als ik nu spreek, dan kan het mijn kop kosten. Dan zal ik geëxecuteerd worden als ik iets zeg wat niet behaaglijk is voor Farao. Maar hij diende de Heer. En hij gaf eenvoudig door wat de Heer hem liet zien. 7 jaar hongersnood. 7 jaar overvloed. 7 jaar hongersnood. En door zijn spreken, die oprechtheid, ging Farao zien. Deze man die dient een God waar we voor mee moeten oppassen. En hij werd de onderkoning van Egypte. En het is allemaal uitgekomen. Jozef tot een grote zegen voor Egypte. Alles in het heilsplan van de Heer. Begrijpt u, gemeente, dat er zoveel in Egypte al gezien hebben hoe diep de Heer Jozef nabij was. God is met Jozef en hij nam toe in aanzien. Zo was het in heel Egypte bekend. Dan mag ik u eens vragen, mag ik jou eens vragen. Als we vanmorgen nou eens in de spiegel van Gods woord kijken. Mag u dat beeld ook vertonen? Wat bedoel ik daarmee? Dat er iets in je leven mag zijn dat anderen aan jou zien, aan jou merken, aan u merkt. Dat je de God dient. De God van hemel en aarde. Dat je een borg hebt gekregen in je leven waar je achter mag schuilen, waar je veilig bent. Als jij morgen weer naar school toe gaat, als u morgen weer naar uw werk gaat, weet uw collega's dat u gisteren in de kerk hebt gezeten. Weten de medescholieren van je dat, hoe dat ligt in je leven, dat je de Heere wilt dienen. De jongeren, heb ik begrepen, hebben gisteravond iets van Open Doors gezien. Christenen die in de concentratiekampen zitten, opgesloten omdat ze God willen dienen. Hier hebben we alle vrijheid gekregen. Maar is dat nou van u, van jou ook bekend, dat je de Heere mag dienen? Dat je leeft bij het woord van de Heere. En als er zaken gebeuren wat tegen het woord ingaat, of wat op gespannen voet met het woord van de Heere staat, dat je zegt, dat wil ik niet, dat doe ik niet, omdat de Heere wat anders van mij vraagt. Want gemeente, als je iets van het leven met de Heere kent, dan hou je je mond toch niet. Als de Heer Jezus Christus de behouder van jou, van uw leven is geworden, dan is het toch geen gewone zaak. Dan spreek je daar toch over. Dat je iets mag kennen wat zo rijk is. Hij is de behouder van u, van jouw leven geworden. Een boodschapper die in jouw leven is gekomen, met die boodschap, met zijn nodiging. Dat de Heer u ook vanmorgen uitnodigt om tot hem te komen, de toevlucht bij hem te zoeken. Maar het kan ook zijn dat je het afwijst en zegt, dominee, u moet mijn eigen hart maar eens zien, zo zwart, ik heb er geen recht op. Als u mijn zonde zou weten, ach, wie kan dan bestaan? Hoeveel te meer de Heere? De Heere wil niet eens van mij weten. Nou, gemeente, toen ik in Ameiden kwam, sprak ik een keer op straat een man die niet eens kerkelijk was, maar die wist mij van diverse Ameidenaren te vertellen wat er 15 jaar, het is inmiddels 18 jaar geleden, gebeurd was. Ik vroeg aan hem, nadat hij het hele verhaal had verteld, ja, en hoe staat het nu met die mensen? Dat wist hij niet. Maar dat ene had hij onthouden, hoe slecht dat was geweest. Wat weet men van u? Wat weet men van jou? Als je morgen hier door Middelhannes of Sommelsdijk rijdt, met 80, 90 kilometer per uur door de bebouwde kom, en ze herkennen de auto. Ach, gisteren in de kerk moet je hem nu zien. Die grossiert bij elkaar de boetes. Gisteren zo vroom, moet je kijken vandaag. Ja, gisteren in de kerk, maar bij het minste geringste wordt hij driftig. Gisteren in de kerk, maar heb je hem vandaag alweer horen schelden op iedereen? Niks deugde er. Gisteren in de kerk, maar heb overal commentaar op, niets kan ermee door. Gisteren in de kerk, maar zaken doen kan je niet met hem, want hij komt zijn afspraken toch niet na. Gisteren in de kerk, maar vertrouwen op zijn woord kan je niet. Gemeente, wat weten anderen van u, van jou? En leg daar gerust maar eens uw karakterzonde eens naast. Karakterzonde, ja. Ik zal dat proberen uit te leggen. Ieder mens, klein en groot, is geschapen zoals de Heer het wilde. Ieder met zijn eigen karakter. Maar wat hebben wij gedaan? Dat karakter wat zo goed en zuiver was, hebben wij kapot gemaakt, in de zonde geworpen. Ondergedompeld. En daarom is de een driftiger dan de ander. Is de ander opvliegender. Is de ander twijfelachtiger. Is de ander meer depressief van aard. Het komt door de zonde, gemeente. Heeft de een zo'n grote mond, zo'n klein hartje, en weer een ander, ach, u kent dat wel, denk ik. Een tijdje geleden sprak ik een fotograaf. Een portretfotograaf. En wat kon die man prachtige foto's maken. Ik zei tegen hem, wat heb je een gave gekregen. Om dat zo vast te leggen. De contouren en de gezichtsuitdrukkingen. Prachtig om te zien. En wie van fotografie houdt, die weet er iets van. Hoe moeilijk het is soms om iets zo levendig neer te zetten. Laat staan met portretfotografie. Maar wat zei die fotograaf tegen me? Hij zei, dominee, u moest dus weten hoe moeilijk het is. Want je kan een prachtig iemand voor je hebben staan. Maar dan kan die begeerte in je hart opvliegen. Dan komen de gedachten naar boven, die wil je niet. En daar heb ik zoveel moeite mee. Ik was even verbouwereerd, hoe ga je daar nou mee om? Toen vroeg ik het ook, hoe ga je daar nou mee om? Hij zegt, ik heb een vrouw uit Duizen, want daar kan ik mee spreken. En elke keer wanneer dat komt, dan bespreek ik het met haar. En zij weet hoe moeilijk het is. Maar zo houdt de Heer bij zijn woord. Zomaar ontmoeting. Iemand die worstelt met zijn karakter, die weet waar zijn zwakte ligt. Worstelen wij, gemeente, met onze karakters. Want als we onszelf in het licht van het woord leren kennen, dan komen we toch meer bij Jozef terecht. Dan komt er toch ook die bede in het hart die we in een van de gezangen wel zingen. Maak mij uw beeld gelijk. Mag ik nou meer op de meerdere Jozefs lijken? Wat kan dat toch een strijd zijn als je weet hoe je in elkaar zit. En dan de woorden van de Heer Jezus op je af hoort komen. Heere, was ik maar meer als u. Dat wordt ons zo eenvoudig voorgehouden in de schrift. Jozef die gezien wordt door de wereld als iemand die God kent. En hij wordt gezegend. Zou dat dan voor u, voor jou niet kunnen? Jozef, Christus. Als wij zo voor de Heer Jezus zouden komen te staan, dan zouden die broers zouden dat ook gedacht hebben. Jozef, die onderkoning, die gaat ons de kleren van het lijf aftrekken en de zweep gaat erover. En helemaal nu die zich bekend heeft gemaakt. Ik ben Jozef die jullie verkocht hebben. Dan verwacht je toch de straf. Als we zo voor het aangezicht van de Heer komen te staan, dan verwacht je toch straf. Naar alles als je eigen strafblad kent. Wat doet Jozef? We lezen het net. Hij gaf hen nieuwe kleren, wisselkleder. Nou gemeente, dat beeld kunt u zo naar voren halen. Wat heeft de Heer Jezus Christus na zijn lijden en sterven, naakt aan het kruis, verdiend voor zijn volk en kinderen? De klederen van het heil. De klederen van gerechtigheid. Hier zou hij als wreker kunnen handelen, Jozef. Maar hij deelt kleren uit. En is dat nou zo ook niet met Christus? We zien hier hoe Jozef zijn broers ziet. Hoe ziet de Heer ons in Christus? Die broers die snappen het heel goed. We hebben het niet verdiend. En Jozef die geeft het hen om niet. Nou gemeente, ons strafblad voor het aangezicht van de Heere. Maak ons uw beeld gelijk. Leer dat gebed uw kinderen maar. En kleinkinderen. Meer en meer op hem te lijken. Want wat gebeurt er dan ook? Dan komt er ook een verlangen naar die klederen van het heil. Net als een bruid die uitziet naar de ontmoeting met haar bruidegom. Om bekleed te worden. Ze gaat zich bekleden. En ze gaat de sieraden omdoen om haar bruidegom te ontmoeten. Dat is ook die zwarte bruid. Want waar leert ze van leven? Van vergeving van zonde. En meer gaat die bruid op haar bruidegom lijken. Maak mij uw beeld gelijk. Zet een wacht maar voor mijn lippen, Heere, voor al die ongerechtigheid die over mijn lippen heen komt. Maar maak mij naar uw beeld gelijk. En er zit er hier zomaar nog iets heel subtiels in. Dat Jozef zegt, verstoort u niet op de weg. Een heel klein zinnetje met een paar woorden. Net als hij die opdracht heeft gegeven, dat hij dat zegt. Verstoort u niet op de weg. Dat betekent, laat u niet afleiden van de boodschap die u heeft te brengen. Let niet op elkaar. Ga in afhankelijkheid van de Heer om de boodschap aan Jacob te vertellen. Jozef leeft. Waarom zegt Jozef dat? Omdat hij zijn broer als geen andere kent. Jongens, niet ruzie maken, hè? Hij heeft zijn broers alleen maar in zijn jeugd meegemaakt als ruziemakers. Nou, in een gezin kennen we dat wel. Af en toe, dan, als je de een hebt en de ander hebt, dan kan het water en vuur zijn. En binnen de kortste keer hebben ze ruzie. Moet je weer uit elkaar, moet je eerst weten, wat speelt er nou weer? Jozef, die weet precies wat er vroeger is gebeurd. Die broers zijn niet veranderd. Nou ja, hij geeft het ze mee, niet ruzie maken. Nou, gemeente, dat klinkt heel subtiel ook door tot u, tot jou en tot mij. Als we hier van hier weer gaan, verstoor u nou niet op de weg. Laat de boodschap die u vanmorgen hebt meegekregen u niet afgenomen worden. Laat je oren en ogen niet hangen naar praatjes en verhalen die tegen het woord van de Heer ingaan. En bovenal laat die duivel vooral niet bij je in de buurt komen om allerlei praatjes in de oren te fluisteren. En ga elkaar vooral niet de oren wassen, omdat de een het beter weet dan de ander. Verstoor u niet op de weg. Als je op weg gaat als boodschapper, wees dan afhankelijk van de Heer en luister naar zijn stem en breng de boodschap vanuit zijn woord over. De taak van een boodschapper is om eerlijk en open zonde en genade te noemen. En daaruit te leven. Want dat is toch voor het aangezicht van de Heer te leven en ook verantwoording af te leggen. Zodat dan die ander ook weet, hij of zij, oh, die heeft zelf uit genade, van genade leren leven. Die leeft zelf uit die boodschap. Hij weet de pijn en die kent de verwondering van genade in zijn leven. Dat zal het toch heerlijk zijn, gemeente, als hier in Middelharnis bekend zou zijn van die en van die. Die kent iets van genade. Ik hoorde kort geleden van een andere predikant dat in een plaats, een van de grootste oproepkraaiers van het dorp, een jongen van 18, 19, iedereen kende hem. Hij was niet zo positief. Maar toen zijn leven veranderde, toen ging het overal in de rondte. Er is wat gebeurd in het leven van die jongen. Die jongen is totaal veranderd. Wat zou dat toch een zegen zijn als dat hier ook zou mogen zijn. Misschien is dat al gebeurd en kent u iemand. Dan mag je er ook op wijzen. De Heer gaat door met zijn werk, gemeente. En dan komen bij de boodschappen uit, de tweede gedachte. Er zit nog steeds een oudere man in Kanaan. Met verwachting. Komen ze al? Hij heeft ze laten gaan. En op dat moment dat hij ze liet gaan, daar leefde dat geloof in het hart van Jacob. Hij wist, ik mag het uit handen geven, want de Heere trekt met hen op. Juda, die had toch goddelijke woorden gesproken. Ik zal borg voor hem zijn. Maar u weet, en als u eigen hart kent, als het dan een hele tijd duurt, want het is niet een reis van een paar dagen naar Egypte op en neer. Er zitten weken tussen. Nou, die eerste week gaat het nog wel, de tweede week. En moderne communicatiemiddelen zoals wij die kennen, dat je al gelijk appt al een uur nadat iemand weg is van, ben je er al? Ja, maar het moet nog 6 uur. Begrijpt u, wij gaan er heel anders mee om dan zij vroeger. Maar deze man, die wist niks. Alleen dat de Heere mee zou optrekken. En toch, het staat er niet. Maar dan kan ik weer begrijpen dat die vertwijfeling in het hart komt. Want u kent een kind van de Heere, die kent dat toch ook. Dat je het ene moment zo van die genade van de Heere mag leven. En dat alles om je heen wegvalt. En toch, die ene psalmvers die dan weer terugkomt. Zou God zijn genade zijn vergeten. En niet van ontferming willen weten. Misschien is dat nog wel kort geleden gebeurd toen in het midden van de gemeente het heilige avondmaal werd bediend. Misschien op dezelfde dag al of een week na. Dat je denkt, ik heb me vergist. Is het wel waar geweest? Die bestrijdingen, die komen dan toch weer op. Het ene moment dat je mag zeker weten, ik heb een borg voor mijn ziel. En het andere moment, dat het vervaagt. En dat je misschien nu al met een verlangend hart uitziet naar het heilige avondmaal wat begin volgende maand hier in het midden van de gemeente hoop bediend te worden. Wie ben ik? En langzaam, gemeente, verdwijnt dat goede weer naar de achtergrond. En nu op een dag, ik kan me voorstellen, net als in die gelijkenis van die verloren zoon, die vader die staat er ook op de uitkijk, iedere dag weer. Komt mijn zoon weer terug? Dat deze oude man er ook staat. Komen mijn zonen terug? En dan ziet hij daar stofwolkjes aan de horizon en ze komen dichterbij. En hij gaat ze tellen en een vreugde. 11 man. Ze zijn het allemaal. Maar vervolgens ziet hij allemaal ezels en wagens. Hij snapt er niks van. En u begrijpt dat als die broers daar ook aankomen en Jacob staat hier, dan ga je al van verre toeroepen wat er is gebeurd. En dan komt een kakonie van geluid komt er op je af. Jozef leeft nog, hij is onderkoning, hij leeft nog. Al die geluiden gaan dwars door elkaar klinken. En Jacob die staat naar mijn verbazing te luisteren. Waar gaat dit over? Hij kan het niet plaatsen. En als dan die broers bij hem komen, dan vertellen ze hem alles. Ja, alles, gemeente. En dat is ook het wonderlijke van deze geschiedenis. Ze vertellen eerlijk dat ze Jozef te graas hebben genomen. Ze hebben hem een put geworpen. Ze hebben die veelvervige rok, die mantel gescheurd en in bloed gedrenkt. En die hebben ze aan Jacob gegeven. We hebben tegen u gelogen. Jozef hebben verkocht aan slavenhandelaren. Een boodschap, gemeente, die toch pijn doet om te bekennen. Je zonde te bekennen, dat doet toch pijn? En die ander die er helemaal niks van snapt. Die het niet begrijpt. Maar dan gaat bij Jacob wel iets op hem afkomen. En dat hij de dwars tussen zijn eigen gedachten door iets hoort. Jozef hebben ze ontmoet. Jozef leeft nog. Maar Jozef is dood. Dan begrijp je al die verwarring in het hart van Jacob. Slechte zaken hoor ik hier, wat ze gedaan hebben. Nou, gemeente, dat is toch de wijze waarop wij ook vaak de boodschap van de Heere aan onze naasten vertellen. Dat we ergens zo lukraak beginnen en dat die ander het ook amper soms op een plaats kan krijgen en kan begrijpen waar het om gaat. Houdt u dan vast aan 2 zaken die die broers uiteindelijk, als zij de boodschap van Jozef in zijn geheel gaan vertellen, wat er 2 zaken terugkomen. Zonde en genade. Dat is de les die we hieruit kunnen halen. Als we gaan spreken, altijd die 2 zaken bij elkaar houden. Zonde en genade, dan spreek je niet zo best over jezelf. Maar je spreekt wel goed van Jozef, oh wacht, daar spreken we ook niet over, maar over de Heer Jezus Christus. En dat is ook de boodschap die u vorige week hebt gehoord en ook vandaag weer. Die boodschap dat de goede tierenheden van de Heere het is dat we niet vernield zijn, dat zijn barmhartigheden geen einde kennen. Dat de Heere doorgaat met zijn werk. Dat Christus nog steeds zondaren roept en nog steeds aan de deuren van ons hart klopt. En dat hij binnen wil komen. En dat hij avondmaal wil houden. De boodschap van de levende borg. Zaligmaker van zondaren. Als je die mag verkondigen, gemeente. Dat is toch het grootste werk. En u weet het. U heeft dat voorbeeld wel vaker gehoord. Als ik hier nou een diamant zou houden, die hier zo onder de lamp, dan schittert dat wel. Maar stel nou dat hier het zwart was. Een zwarte achtergrond. En je zou de diamant er onder het licht houden, dan zie je de schittering steeds sterker en scherper naar voren komen. De schoonheid van de diamant wordt juist benadrukt ten opzichte van die zwarte achtergrond. Dat is toch de boodschap. Wat een dienaar van de Heere, maar ook wat u op uw plek ook mag voorhouden. De zonde, die achtergrond, dat wij zo diep gevallen zijn, onze vuisten tegen de hemel hebben opgeheven, omdat we zelf God wilden zijn. En daarvoor die schitterende diamant, die opgestane Jezus Christus, mag ik het zo zeggen, de bloeddiamant. Die zijn leven heeft gegeven om zondaren te verlossen, als een behouder van het leven. Die broers die mogen een heerlijke boodschap doorgeven. Woorden vanuit hun eigen leven dat ze verbrijzeld waren. Toen ze voor Jozef op de grond lagen. Dat ze niets meer konden uitbrengen. Omdat ze wisten, God heeft onze ongerechtigheden gevonden. Maar we hebben genade gevonden omdat Jozef leeft. Zo gij, Heer, in het recht wilt treden. En gade slaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. En daarom wordt ge Heer met beving recht kinderlijk gevreesd. Ze wisten het niet, maar nu wel. En hun mond vloeit als het ware helemaal over van de genade waar ze mogen spreken, dat ze in Egypte van het brood des levens hebben gegeten. En ze mogen weten dat Jozef de weg, de waarheid en het leven is geworden. Hoeveel te meer voor u, voor jou en voor mij. En wat doen ze dan? Dan tonen ze Jozef de schatten, Jacob de schatten die Jozef hen mee had gegeven. Dat gebeurt toch ook in de prediking? Die hemelse schatten van die klederen van het heil, vergeving van zonde en het eeuwige leven. Er genade is voor de allergrootste en de kleinste onder de zondaren. En dat je daaruit mag leven. Dat is toch de boodschap die zondag aan zondag verkondigd mag worden. En het kan zijn dat dat woord zo vaak op uw hart is afgeketst. Maar dan het ene moment dat die pijl naar binnen gaat. En dat je moet zeggen, het is allemaal waar geweest. Ik heb me zo lang verzet, dat is mijn zonde, maar God heeft mij niet losgelaten. Elke keer weer, diezelfde boodschap. Elke keer weer, die genade voor een zondaar. Dat is toch de meest rijke boodschap, gemeente, die we ook hebben door te geven aan onze naasten. Morgen, of misschien straks al, als u in de thuiszorg zit en dat je bij mensen over de vloer komt. Hoor ik ook de laatste tijd wel meer van dat men opeens vragen krijgt. En dan mag je op een eenvoudige manier soms iets doorgeven van het werk van de Heer. Heeft u een voorrecht als je zulke vragen ook op je pad krijgt. En dan komen we bij de derde gedachte, de zegen. Nou, in eerste instantie zouden we zeggen, die zegen is niet zo best voor Jacob, want toen bezweek zijn hart en geloofde hem niet. En er staat een woord in het Hebreeuws dat zijn hart, dat wil zeggen, hij werd zo koud van binnen en zo koud als een stenen. De rillingen die liepen van de kou over zijn lichaam. Nou gemeente, we weten als iets kouds, iets hard is, alles ketst erop af. Want hij geloofde hem niet. En ik begrijp hem ook nog. 22 jaar heeft Jacob met dat verhaal geleefd dat Jozef was verscheurd door een wild dier. En in die 22 jaar heeft hij geprobeerd dat een plaats in zijn leven te geven. Verdriet en pijn. En dan zou hij nu leven? Dat kan niet. Maar ook dat langzaam dat besef dat hij al 22 jaar een leugen heeft geloofd en een plaats heeft proberen te geven, waarvan hij ook nog wel twijfels had. Is het wel waar? En gemeente, en ik hoop niet dat ik iets verkeerd zeg, als je al 22 jaar of langer iemand moet missen, wat kan dat nog steeds zo'n pijn doen? Dat is niet eens te beschrijven voor een buitenstaander. Daarom Jacob kan zijn zonen niet geloven. Alles komt weer terug. Als het ware stond het bloed hemelstil in zijn hart. Zo verbijsterend was dit voor hem. Nou, gemeente, en dan zitten we net zo goed in het Nieuwe Testament. De discipelen die stonden daar op Golgotha. Ze hebben de Heer Jezus Christus zien sterven in dat lijden en dat hij zijn geest gaf. Ze hebben gezien, en tenminste een aantal, dat hij in het graf werd gelegd. En op die paasmorgen stond hij in hun midden. En ze vreesden. En wat zegt de Heer Jezus? Vrees niet, ik ben het. Nou, gemeente. Ongeloof en kleingeloof, dat neemt al zo vaak de zegen weg. En zo ook bij Jacob. Hij kan het niet geloven. En dit is niet, moet je niet lezen zoals wat wij wel eens zeggen van ja, maar de Heere moet het doen. Daarmee proberen we nog goed te praten dat we van nature geloven we niet. Maar aan de andere kant is het net zo goed dat het geloof bijna functioneert als een lichtknopje. Geloof het nou, doe nou dat lichtknopje om. Maar zo is het ook niet. Daarom doet het ook pijn als je dan eens een keer iemand spreekt die zegt te geloven, maar de betekenis dat Jezus Christus uit de dood is opgestaan, dat zei die persoon helemaal niets. En dan denk je van hoe kan dat toch? Jacob die wil wel geloven, maar hij kon het niet vanwege alles wat er is gebeurd. Alle bewijzen zijn toch tegen? Nou gemeente, dat is toch iets wat wij ook wel tegenkomen, of niet? Als je studeert en je krijgt de eerste beginselen van in aanraking met de wetenschap. Wat vaak zie je dan bij jongeren. Ja, maar dominee, de wetenschap die zegt totaal iets anders. En de wetenschap is toch helemaal onderbouwd. Die hebben dan toch gelijk? En je ziet dat jongeren dan meer afstand gaan nemen, omdat de wetenschap alle plaats in gaat nemen. Dominee, je kan toch niet geloven als je de ellende in de wereld ziet, als het ene volk het andere volk uitmoordt, of dat er hongersnood is, dan kan het toch niet in God zijn? Hoe kan het nou waar zijn wat de Bijbel zegt, dat er een God is die liefde is? Nou, ik zie dat niet om me heen, ik zie het ook niet in het gezin waar ik uitkom. We slaan elkaar meer de hersens in dat we elkaar helpen. Dominee, als u weet hoe zondig ik ben en als u weet wat ik allemaal heb gedaan. Als de Heere dan wat u zegt mijn ongerechtigheid vindt, dan kan ik toch niet geloven dat hij dan voor mij leeft. Dominee, er is veel te veel in mijn leven gebeurd. Ik moet het echt zien en ik moet het echt weten. Toch begrijp ik daar wel heel veel van. Want als je de wetenschap ziet, inderdaad, dan lijken alle bewijzen tegen het woord. Maar de wetenschap, gemeente, moet het toch uiteindelijk afleggen tegen het woord van de Heer. En daar is geloof voor nodig. En dat is dat de Heer dan die wetenschap van hem in het hart legt. En die overtuiging dat de wetenschap van God afhankelijk is. Ja, daar is geloof voor nodig. Maar heel het woord van de Heer onderstreept dat. En de grootste wetenschapper, die moet het eens afleggen tegen die wetenschap van God. En dat is zo heerlijk, gemeente, en relativerend. En misschien zijn er wetenschappers onder ons die ook onderzoek doen. Wat is het toch heerlijk als je op die manier dat werk mag doen en dan aan het eind van de dag mag zeggen, Heer, het is allemaal van u. Als je zo iemand aan de Universiteit van Wageningen die met moeilijk onderzoek bezig is hoort, dan wordt je hart wel warm van. Iemand die worstelt dagelijks met wat nou wetenschap en geloof en dan met de dag zo, de week zo kan afsluiten, wat is de Heer goed. Want hij gaat veel, stijgt boven de wetenschap uit. Daarom, gemeente, dit laat ons zien wat er nou nodig is. Want waar draait het nou om? Dat als vers 27, als er tot hem gesproken, al de woorden van Jozef die Jozef tot hen gesproken had. En dat hij, dat is Jacob, de wagen zag die Jozef gezonden had om te voeren. Zo werd de geest van Jacob en vader levendig. Het gaat niet om wat die broers hem zeiden, zijn zonen. Want dat waren die zonden ook die ze gedaan hebben. Er gebeurde iets op toen die boodschap waarvan Jozef had gezegd, laat je er niet door verstoren onderweg. De heel die boodschap zoals ik die heb gezegd, breng je over. En dat doen ze. Al de woorden van Jozef, mag ik het zo zeggen, al de woorden van de Heer Jezus Christus. Heel het woord Gods gehoord hebbende, toen werd het hart levendig. En daar staat het woord in het Hebreeuws, dan gaat het bloed weer stromen. En dat hart, gemeente, dat gaat kloppen. Dat hart gaat leven. Dat koude hart is niet meer koud. Het is warm, het is ontdooid. Niet op de woorden van de broers. Maar op de woorden van Jozef. En dan komt er leven, gemeente. Oh, wat is dat heerlijk. We zitten midden in de reformatieherdenking. Sola scriptura. Al de woorden van Jezus Christus. En hebben die woorden nou uw hart al geraakt? Hebben de woorden van de Heer Jezus Christus de oren doorboord? En mocht je zaken horen die je nog nooit eerder hebt gehoord? Dat Hij leeft. En dat er nog een weg voor genade is voor een zondaar. Het kan nog. Dan komt er ook leven, gemeente. Dat is nou hoe de Heere werkt met zijn woord en met zijn geest in de harten. En dan zie je die overgang. Zo werd de geest van Jacob hun vader levendig. Vers 28. En Jacob zeide, nee dat staat er niet. En Israël zeide, het is genoeg, mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan hem zien eer ik sterf. Daar staat Israël weer. Dat wil zeggen, dus dat geloof is opgelaaid. Het leeft weer. Jozef leeft. Dat hij mag erkennen, de Heere die geeft mij mijn zoon terug. En dat oude hart, daar leeft die wetenschap weer. Als het ware door dat woord Israël, gemeente, dan word je weer teruggebracht bij Peniel. Dat de Heere... De Heer Jezus met die engel des Heren vocht met Jacob. Dat Jacob hem niet losliet. En dat ook zegt, tenzij u mij zegent. Zo hield Jacob vast. En die Israël die strekt als het ware zijn handen uit. Hij leeft nog. Vanmiddag zullen we er meer van horen. In die 22 jaar lezen we nergens dat hij nog zijn knieën heeft gebogen. Maar hier wel. Want hier komt die genade weer terug. De genade van God, dat het alles is om bij en uit te leven. Hier ademt Israël het werk van de Heere in. En dat hij Jacob mag weten, er komt een toekomst die vast en zeker is. Omdat God hem niet is vergeten, maar aan hem heeft gedacht. Nou gemeente, is dat nou die strijd om te geloven? Woord van de Heere te geloven. Alles uit handen te geven. Hij leeft. Er is een borg. Er is een zaligmaker. Waar je mag schuilen. En dan kan je toch niet anders dan op de knieën te gaan. En om hem ontferming te bidden. Er is een bruidegom voor een zwarte bruid. Hij die zijn bruid bekleedt met sieraden en kleding. Tot Gods eer. Soli Deo Gloria. God alleen de eer. Niet de mens. Maar God. En als je in die strijd komt morgen. Of misschien straks. Zegt professor Wiss het zo mooi. Neem dan het zwaard van Gods woord. Doop het in het bloed van Golgotha. Waarmee u al uw bestrijders tekeer kan gaan. Je kan ze ermee raken met het woord en het bloed van Golgotha. En wie daar geen acht op geeft, gemeente, die gaat ten onder. Maar wie daaruit mag leven, die gaat het ook zingen. Dat zingen van de werkelijkheid van het leven van Jacob. Dat hij daar gezongen zo vaak heeft. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? Wat zijt ge onrustig in uw lot? Dan te berust in z'Heere welbehagen. O gemeente, is dat nou niet moeilijk? Maar dan, hij doet wel haast uw heilszondagen. Dat wil zeggen, daar aan de horizon. Daar staat de zonde en gerechtigheid aan het opkomen. Die zal het duister in het leven doorbreken. Uw hoop herleef naar zijn gebod. En dan te zingen. Mijn redder is mijn God. Soli Deo Gloria. God alleen de eer. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. En zo mocht ook Heere vanmorgen die goede boodschap klinken. De boodschap van zonde en genade. En Heere, dan zo ongemerkt, daar komen de 5 sola's van heel de reformatie weer voorbij. Want alleen de schrift, alleen door Christus, alleen door genade, alleen door het geloof. Dat men komt tot het alleen God de eer. Dat is dat wonderwerk, Heer, hoe u dat volk ook uit het Kanaan hebt gebracht om een groot volk te worden in Egypte. Wat is uw raad toch groot en machtig. Uw heilsplan zal doorgaan, want Heere, het laatste moet nog komen. De komst van de Heer Jezus Christus op de wolken van de hemel. Zodat en ieder eenmaal de knie zal buigen hem te erkennen. Dat hij de behouder van het leven is. Daar kan de wetenschap en daar kunnen wij niet tegenop. Maar geeft u, Heere, dat we nu reeds onze knieën leren buigen voor deze machtige koning. En dat we u de eer brengen waar u recht op hebt. Geeft u dat in het hart, Heer. Juist voor diegenen die zo moe en bestreden worden. Die daar zo mee worstelen. Laat toch uw heilszondagen aan de horizon van hun leven. En misschien is dat einde dichterbij gekomen. Maar laat de zonder gerechtigheid dan spreken in de harten. Schijnen de warmste warmte die een koud hart kan ontvangen. Daarom, Heere, nogmaals, bekeer wat onbekeerd is. Verlevendig de harten van uw volk en kinderen. Heere, vergeef zo al het zondige, ook wat vanmorgen is gedacht, gedaan en gezegd. Ook daarin zien we toch alleen op hem, de behouder van het leven. En dat die boodschap, om u, uw beeld gelijk te worden, Heere Jezus, als een bede mag leven in de harten, opdat u, almachtige God, alleen de eer zou krijgen. Heere, ga zo met ons. Wees ons goed en nabij. En brengt u ons vanavond weer terug in uw huis. Daarom leggen we het voor u neer, Heere. Niet om eigen verdiensten, alleen om Christus wil. Amen. Gemeente, laten we tot slot gaan zingen Psalm 72, het 8e vers. Psalm 72, vers 8 is de slotzang. Gemeente, na de zegen, dan zingen we nog de twee eerste coupletten van het Lutherlied. Maar verheft uw harten tot God. Ontvang met een biddend hart de zegen des Heren en ga heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Thank you. zegen.